Het lam op de troon. De hemelvaart als kroning. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dus ga er lekker voor zitten. Here we go. Zo. Beetje het midden. Are you ready? Oké, wat zijn de vijf grote christelijke feesten? Noem ze eens. Kerst. Pasen. Hemelvaart. Goede Vrijdag. Precies. Dat zijn ze. En nog? Pinksteren. Helemaal goed. Er zijn, afgelopen donderdag was hemelvaart. Er zijn vijf grote, grote christelijke feesten. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart en Pinksteren. En we gaan wat ik zometeen wil doen is even uitzoomen. Even boven die feesten hangen en dan weer inzoomen. Soms denken we bij Goede Vrijdag, ja, dat noemen we wel Goede Vrijdag, maar dat is niet best. Jezus sterft aan een kruis. Dat kan je toch geen Goede Vrijdag noemen? Waarom noemen we dat een Goede Vrijdag? Maar gelukkig wordt het Pasen. Gelukkig wordt het Pasen. En Pasen maakt Goede Vrijdag goed. Want Jezus bleef niet dood. Hij stond op uit de dood. En dat maakt die Goede Vrijdag uiteindelijk... Nou ja, eigenlijk is het een verschrikkelijke vrijdag. Maar het maakt een Goede Vrijdag toch nog goed. Want gelukkig werd het Pasen. En dat doen we eigenlijk ook met hemelvaart. In ieder geval ik wel toen ik jong was. Hemelvaart, ik dacht... Hemel, dat is toch niet leuk dat Jezus afscheid neemt? Dat is toch niet goed dat Jezus weggaat? Dat is helemaal niet leuk. Dat is helemaal niet goed. Ik kan beter hier blijven. En dan, maar gelukkig wordt het Pinkster. Oh, gelukkig. En Pinkster maakt hemelvaart goed. Want Jezus bleef niet weg, maar de Heilige Geest kwam. En daarom moest hij weg. En zo wordt hemelvaart toch nog... Pinkster is een goedmakertje voor hemelvaart. Is dat waar? Geloof je dat? Pasen is een goedmakertje voor Goede Vrijdag. Nee. Pasen is geen goedmakertje van vrijdag. Goede Vrijdag is in zichzelf een Goede Vrijdag. En hemelvaart is in zichzelf echt heel goed. En heel waardevol. En heel belangrijk. Zelfs zonder Pinksteren. En dat komt omdat wij de dood, het kruis, en het afscheid van Jezus, wat de hemelvaart ook is, vanuit ons beperkt perspectief zien. Kruis, afscheid, dood, ja, is niet best. Maar gelukkig komt er een feest daarna. En dat feestje daarna maakt het gelukkig weer goed. En daarmee doen we eigenlijk onrecht aan wat Goede Vrijdag is. En doen we onrecht aan wat hemelvaart is. Dus waar wij denken op Goede Vrijdag, oh dood, Jezus sterft aan een kruis. Oh, dat is niet goed. Laat het maar snel Pasen worden. Maar laat het maar snel Pasen worden. Want dat maakt die verschrikkelijke vrijdag toch nog goed. Dat doen we ergens geen recht waar Goede Vrijdag om gaat. Vraag, wanneer riep Jezus... Die beroemde woorden, in het Grieks is het maar één woord. Tetelestai. Wanneer riep hij die woorden? Wij hebben dat vertaald met het is volbracht. It is done. Wanneer riep Jezus dat woord? Tetelestai, het is volbracht. Wanneer? Goede Vrijdag. Goede Vrijdag. En ergens willen wij, zeker als je een beetje evangelisch van aard bent, zoals ik. Ergens willen wij een beetje door dat graf heen, maar snel naar Pasen. Alsof dan de steen wordt weggerold en Jezus victorieus uit het graf springt en zegt. En nu is het volbracht. Nee, het was al volbracht. Goede Vrijdag is het volbrengen. De gehoorzaamheid van Christus aan de wil van de Vader en de wet die vervuld is. En hij sterft voor onze zonde, juist daar aan het kruis. Goede Vrijdag, zegt een theoloog, N.T. Wright, beroemde theoloog, prachtig boek geschreven, The Day the Revolution Began, gaat over Goede Vrijdag. Goede Vrijdag, dat is de dag dat Gods revolutie begon, zegt hij. De dag dat Gods verandering, Gods genezing, Gods herstelplan voor deze wereld begon met Christus die sterft aan het kruis. Want in het sterven van Christus wordt nieuwe schepping geboren. In het sterven van Christus draait God zeg maar de pagina om voor deze wereld. Het is in het sterven van Christus dat het herstel voor deze wereld zijn begin krijgt. Niet met Pasen, maar met Goede Vrijdag. Pasen is het bewijs dat het volbracht is. Pasen is het eerste bewijs dat het daadwerkelijk volbracht is op Goede Vrijdag. En zo, zegt N.T. Wright, is er al 2000 jaar lang een wereldwijde revolutie. Een hemelse revolutie hier op aarde. Van herstel, van vernieuwing. En paradoxaal genoeg, tegenstrijdig genoeg, was het niet met de opstandingsleven van Jezus, maar zelfs in zijn sterven, dat dat nieuwe hoofdstuk begon. Het nieuwe hoofdstuk voor deze wereld van herstel, van vernieuwing voor deze wereld begon toen Jezus stervend aan het kruis de wil van de Vader volbracht en zei: het is volbracht, tetelestai. Daar was het om te doen. Daarom zegt Johannes ook, als je Jezus ziet, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En precies daarom hebben wij het kruis, ook centraal vandaag, weer opnieuw op het podium. Want in de kern van het herstelplan van nieuw leven voor deze wereld is een stervende Messias. Sterft Hij. En als je denkt, wat heeft Christus dan volbracht met Goede Vrijdag? Is eigenlijk daar zijn natuurlijk boeken over geschreven. Maar als we een paar dingen zouden noemen, dan zeggen we: 1, Jezus overwon de macht van zonde en dood. Jezus overwon de macht van zonde en dood. Ik heb een slide met een aantal punten om ze even op te tillen. Wat heeft Jezus gedaan? 2, Hij vestigde een nieuw koninkrijk. Hij vestigde een nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van zijn Vader, het koninkrijk van Christus. Hij stelde onze roeping als mensen. Als mensen vinden we herstel om weer beelddragers te zijn van de God naar wiens beeld wij geschapen zijn. Maar wat zo verstoord is door zonde, wat zo verstoord is door dood. En door Christus sterven herstelt Hij onze roeping als mensen om datgene te doen waar de mens voor geschapen werd. Namelijk om te heersen over de schepping. En 4, Hij opende de weg naar de vernieuwde wereld. Jezus is door het graf aan de andere kant opgestaan. En Hij is de eerste, maar niet de laatste, met het verheerlijkte lichaam. Nieuw leven, Hij maakt alle dingen nieuw. En daarmee is Hij onze hoop op nieuw leven. Daarmee is Hij onze hoop op herstel. Jezus heeft het volbracht. En dan zegt N.T. Wright, is de kruis eigenlijk de troon van de ware koning. Ik zei net al, wat we vandaag doen is inleiding op worship. Dus alles wat we nu doen, is het idee om informatie op te nemen in een soort spons. En misschien voelt het soms hoog over en is soms abstract, maar ik ga mijn best doen. Maar alles wat de informatie die we nu opnemen is om straks te releasen, om het te uiten in onze aanbidding voor Koning Jezus. Oké? Dus ik ben gewoon nu een worship leader, talking the talk. We gaan aanbidden zometeen. Jezus, N.T. Wright zegt dus, het kruis is de troon van de ware koning en dat schuurt. Dat is paradoxaal. Dat lijkt elkaar helemaal tegen te spreken, want juist in zijn lijden en sterven openbaart Jezus de ware aard van goddelijke macht en heerschappij door het juist los te laten. Door zichzelf los te laten, door zichzelf te vernederen. Dat is het paradoxale van God, dat is de tegenstrijdigheid. Maar dat is ook het koninkrijk, de laatste, de eerste en een koning op een ezel. Het is zo anders, dat koninkrijk van Christus. Dat de ware aard van goddelijke macht en heerschappij en autoriteit is door het juist los te laten. En te sterven aan een kruis. De koning in dienstbaarheid. Jolke zei het net. Kan je het je voorstellen dat hij die bestond in de gestalte van God kwam om te dienen. Zelfopoffering. Zichzelf weggeven. Gevende liefde. En dat, zijn sterven, breekt de kracht van zonde. Waarom? Omdat God iets tegenover zonde zet wat sterker is. Wat is sterker dan zonde die ons in de greep houdt? De liefde van God. De vergeving. De vrijgevige genade. Hij die daarvoor betaald heeft. Oh, de dood wordt ontwapend. Omdat zonde niet zo sterk bleek dan het hart van God zelf. Die vergeeft en die genadig is. En zo is Goede Vrijdag werkelijk een Goede Vrijdag. En wordt het niet pas goed gemaakt met Pasen. Nee, Pasen is het bewijs dat Jezus op Goede Vrijdag inderdaad gewonnen heeft. En het is misschien moeilijk te begrijpen. Overigens zat ik net te denken, als je denkt, oh, ik wil echt meer weten van Jezus. En ik wil dit nog beter begrijpen. En ik wil dat het iets beter uitgelegd wordt dan wat die gast nu doet. Ga naar Alpha. We bieden de Alpha-cursus aan. En er is echt nog ruimte ook in de nieuwe cursus voor meer. We willen dit goed uitleggen. We willen aan je uitleggen wie Jezus is. Waarom Hij voor je stierf. Waarom dat persoonlijk voor jou echt van belang is. Dus ook als je zit te kijken thuis. Doe Alpha. Volg dit. En ook als je al heel lang in de kerk komt. Ik sprak eens een jongen die zei, ik kom al mijn hele leven in de kerk, maar die ene zin, Jezus stierf voor mijn zonde, heb ik altijd mee geworsteld, want ik snapte het ten diepste niet. En er zijn heel veel mensen die wel zingen, maar het niet snappen. En dat is niet erg. Beleid het gewoon. Ik snap het niet. Kom, we willen graag met jou daarin duiken. Dus doe dan Alpha. Maar het hele idee is dus dat het verlossingsplan voor deze wereld meer is dan de individuele gelovigen die God redt van de hel. Om vervolgens naar de hemel te transporteren. En dat je dan op een wolkje voor God voor eeuwig liedjes gaat zingen. En zo hebben we vaak over het evangelie gedacht. We zijn allemaal op weg naar de hel, maar God kwam Jezus tussendoor. En plukt hij zo hier en daar iemand uit. Die zegt, jullie hoeven niet naar de hel, ik stop jullie voor de rest van je leven in de hemel. En dan ga je hier voor mij liedjes zingen en dat soort dingen. Maar dat is niet de kern van het evangelie zoals we het lezen in het Nieuwe Testament. Het loopt niet uit op dat we straks allemaal naar de hemel gaan. Nee, waar het op uitloopt in deze wereld, als ik Openbaringen goed lees, is dat niet wij naar de hemel gaan, maar dat de hemel naar de aarde komt. En dat is het herstel voor deze wereld. Meer is dan ik naar de hemel, maar dat herstel voor deze wereld. Waarom denk je dat de Bijbel zegt dat zelfs de schepping reikhalzend uitziet naar de openbaring wie Gods zoons zijn? Omdat de schepping zelf wordt hersteld. Omdat de schepping zelf wordt verlost. Het evangelie is niet alleen goed nieuws voor jou en goed nieuws voor jou. Het evangelie is goed nieuws voor deze kosmos, deze universum. Vindt herstel in Christus. De schepping zelf wordt hersteld. Alle dingen nieuw. Alles zal worden hersteld. In ere hersteld was ons jaarthema van de afgelopen periode. En als je dat nog beter wil begrijpen, als je dat ergens in wil duiken, dan opnieuw zeggen we, koop dan dit boek, Pete Hughes. Alle dingen nieuw. Word deel van Gods verhaal van herstel. Neem hem mee van de zomer in je vakantie. Lees dit boek. En zoals gezegd, dat nieuwe leven begon paradoxaal genoeg met zijn sterven. En daarom is Goede Vrijdag, daadwerkelijk Goede Vrijdag. Oké, nu naar hemelvaart. En met hemelvaart zijn we geneigd een beetje hetzelfde te doen. We zijn geneigd om hemelvaart pas te vieren omdat het Pinksteren wordt. We denken, ja, afscheid nemen is niet leuk, Jezus gaat weg. Ja, is eigenlijk niet leuk. Ja, nou ja, maar het moet nou eenmaal. Want dan, het kan nu eenmaal niet anders. Want als Jezus niet weggaat, kan de Heilige Geest niet komen. We maken daar een soort verband tussen. Wat natuurlijk niet zo heel gek is, want de Bijbel zegt wel zoiets, toch? En daarom zijn we geneigd om te denken, Pinksteren maakt het afscheid goed. Pinksteren maakt het afscheid goed. Maar doen we recht aan hemelvaart, wat daar gebeurt, als we denken, even volhouden, 10 dagen, 3 dagen, oh, Jezus neemt afscheid, even volhouden. Hoe straks Pinksteren? Oh, gelukkig, het is goed. Doen we hemelvaart dan recht? Nee. Nee, hemelvaart is cruciaal in de heilsgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Ik kwam een oude preek tegen toen ik deze preek ging voorbereiden. Uit 2012, die gaf ik toen in de shelter, ook rond de hemelvaart. En de titel was dit, het doel van hemelvaart, Pinksteren. En ik zat dat te kijken, ik zag die preek in 2012 en ik dacht, ik ben het niet meer met eens. Het is niet waar. Ik doe hemelvaart geen recht. Maar nu zeg je, ja, maar wacht even. Jezus zegt toch zelf zoiets? Jezus zegt toch in Johannes 16, vers 6, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Dat klopt. En dat heeft Jezus ook gezegd. Maar we moeten even hierin duiken. Wat bedoelt hij nou precies? En ik heb erover nagedacht. Welk voorbeeld kan ik nou gebruiken om uit te zeggen, wat is nou de kern van wat Jezus hier bedoelt? En ik denk dat het ongeveer dit is. We waren ooit in Parijs, Nicole en ik en de kinderen, in een van de cheap hotel. En dan een hele oude lift. En die oude lift was eigenlijk maar bedoeld voor of bagage of 1 persoon. Of 2 kleintjes, maar dat was het. Het was of bagage of 1 persoon. Dus wat deden wij? Koffers erin, op de knop drukken, zelf omhoog lopen. Daar ging de deur weer open, zo'n schuifding, koffertje eruit en ook weer terug. Hè. Dus ook toen we in huis weer gingen, een paar nachten daar, weer koffers erin, wij naar beneden. Want er is niet genoeg ruimte voor en de koffers en mensen. En soms denken we ook zo over hemelvaart, dat Jezus hier bedoelt, er is niet genoeg ruimte voor mij en de Heilige Geest. Het is of Jezus of de Heilige Geest. De lift is niet groot genoeg. Dus op en neer, weet je wat doet, dus het is de een of de ander. Maar Jezus zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Maar ik kom terug als de Geest komt. Dus het is niet of Jezus of de Heilige Geest. Nee, met de Heilige Geest ontvangen we juist Jezus. Met de komst van de geest ontvangen we Jezus. Het is niet een of verhaal. Dus Jezus bedoelde niet hiermee, hemelvaart is verdrietig, maar Pinksteren maakt het goed. Dat heeft hij niet gezegd. Nee, hemelvaart is cruciaal in de heilsgeschiedenis. Waarom? Omdat hemelvaart een uitroepteken is achter het volbrachte werk van Goede Vrijdag. Hij daalde neer van zijn troon om die troon weer in te nemen. Hemelvaart is een kroning. Het is een troonsbestijging. En dan hoor ik je denken, maar wacht even, je zei toch net juist dat het kruis de ware troon is? Precies. En daarom spreekt de Bijbel in het Nieuwe Testament, als we Jezus op de troon zien, altijd als het lam op de troon. Met andere woorden, hij die op de troon zit, hij die de autoriteit heeft, hij die regeert, wordt gekenmerkt door leidende liefde, het lam dat stierf. Het is het lam op de troon. En als Johannes in het boek Openbaringen zich omdraait om die leeuw van Juda te zien, de leeuw van Juda, de stam van de koningsstam, de hij die regeert als hij hem omdraait, wat zegt hij dan? Hij draait zich om de leeuw van Juda te zien, maar hij ziet het lam van God. Want de leeuw van Juda is het lam van God. En dit is een oud worship lied, wat Jolke net aan het begin van deze dienst met ons heeft gelezen. Die het heel mooi samenvat. Filippenzen 2, vers 6 tot 11. Hij, Christus, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij neemt afstand van zijn positie. Hij neemt de gestalte aan van een dienaar. Hij wordt gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dit is een hymne. Wordt ook nog wel in de theologie Carmen Christi genoemd, het lied van Christus. En waarschijnlijk is het helemaal niet van Paulus zelf, maar citeert hij een lied die de mensen in Filippi kenden als een lied van de worship, van hun diensten. Zoals wij Jezus overwinnaar zingen of Holy Forever. Dit was hun Holy Forever. Misschien, weten we niet zeker. Maar hij citeert een lied en met dat lied maakt hij een schets van wie Christus is. Dit is als het ware couplet 1. Hij die bestond in de gestalte van God. Man, hij is de hoogverheven, hij is de schepper. Hij is de almachtige, hij die bestond. Hij was aan God gelijk. Werd gelijk aan de mens. Heeft zich vernederd, werd een dienaar, stierf aan het kruis. En dit is dan couplet 2. En waar how low can you go? Sterven aan het kruis. Jolke zei het. Man, het was een kruis, het sterven aan een kruis. Dat, Romeinen mochten niet eens zo sterven. Dat was te erg. Dat was alleen maar bedoeld voor... Maar alleen maar bedoeld voor de Zoon van God. Die zo stierf aan het kruis. Maar daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus, dat is nog niet de naam aller namen. Opdat in de naam van Jezus, die komt nog, elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. En nu komt de naam van Jezus. Jezus Christus is, dit is de naam van alle namen, Heer, Koning, Kyrios, eigenlijk staat hier in het Grieks. Hij is Heer, Kyrios, tot eer van God de Vader. Hey, dit is Jezus. Dit is Jezus, zegt Paulus hier in dit lied. En ook vandaag, als je dit nu hoort, ik zou haast zeggen, joh, hey, wat doe je met hem? Je houdt van hem of je haat hem? Je aanbidt hem of je negeert hem? Je aanvaardt hem of verwerpt hem? Wat je doet, doe je. Maar op één dag zal elke knie zich zo buigen, en ook jouw knie. En elke tong zal belijden, hij is Heer, de Messias is de Heer, hij is de hoogste. En dat is 2000 jaar geleden een behoorlijk politiek statement. Dit is politics. En wij denken, ja, je moet politiek en kerk moet je niet mengen. Maar ik denk dat de vroege kerk, de eerste christenen, hadden geen idee als je dat zou zeggen. Kerk niet mengen met politiek. Worship is politics, want het is of Jezus is Heer, of hij verdient de troon, hij is degene die alle lof eer verdient. Of hij is de Heer, of die knakker die op de troon in Rome zit, die zich ook zoon van God noemt, die Kyrios werd genoemd. Of hij, en je moet een keuze maken. Je moet een keuze maken, of Caesar is je Heer, of Christus is je Heer. Maak een keuze, en dat is politiek. Dat is politiek, want juist omdat zij Jezus als Heer belijden en daarmee zeiden, Caesar is het dus niet, vonden ze de dood in de arena's en werd er met hen afgerekend. Man, over politiek gesproken en aanbidding in je dagelijks leven. De werelds grootste christelijke feestje is kerst. Dan hebben we een boom en ballen. Maken we het gezellig, dromen we van sneeuw. De hele wereld viert kerst. Kind in de kribbe. Prima. Voor de volgelingen van Jezus is Goede Vrijdag en Pasen misschien wel de kern van het verhaal. De kern van het verhaal. Maar ik zat zo te denken, zou hemelvaart door de hemel zelf niet het grootste feest geweest kunnen zijn? Als Jezus afscheid neemt van de Vader en zegt, ik ga naar deze wereld om voor haar te sterven. En hij wordt als mens geboren, kwetsbaar en klein, groeit op, knielt in de tuin van Gethsemane, legt zijn leven neer, niet mijn wil, maar uw wil, sterft aan een kruis op Golgotha, volbrengt het werk. Zou het niet kunnen zijn dat het moment dat Jezus terugkwam bij de Vader, dat de hemel open ging en dat het moment was dat de engelen een staande ovatie gaven voor Christus, die het volbracht heeft, waardoor deze wereld, die zo in nood is, niet ten dood is opgeschreven, dat er hoop is. Hij leeft. Ik had gechat-GPT'd van de week. Wat mensen lachen als je dat doet. Zijn er mensen die het ook doen, denk ik. En ik zocht op, wat is het langste applaus ooit gemeten? En dat heb ik gedeeld in de eerste dienst, wat ik ontdekt had. Toen kwam er na de eerste dienst een meisje naar me toe. Die zei, ja, ik heb ook even gegoogeld. Het schijnt dat je niet, je had het niet goed. Klopte niet. Dus ChatGPT en Google, zijn het niet met elkaar eens. Dus dan moet je zelf maar bepalen. Maar in ieder geval, wat had ik gechatGPT'd? ChatGPT, wat is het langste applaus ooit gemeten? En dat was volgens ChatGPT voor Placido Domingo. Ken je de Spaanse operazanger? En hij, zegt ChatGPT, kreeg, voor mij was het in Florence, maar nou geloof ik niks meer van ChatGPT, maar goed. Hij ontving een applaus. Hoe lang duurde die? 20 minuten? Nee. Way meer. 1 uur en 20 minuten. Ja, 1 uur en 20 minuten. En er waren 101 biesrondes. Bies, bies. Het is Latijn voor nog een keer. Bies, bies. Dus die man is afgegaan. Bies, bies. Dat wist hij wel. Tweede keer, dat een keer terug, weet je wel. En dan weer af. Bies, bies. Weer terug. 101 keer. Gekkigheid, toch? Dat is toch krankzinnig? Maar dat meisje kon mij vertellen, er is een kerk in Nigeria die zei dat kan langer. Die hebben 3 uur en 20 minuten voor Jezus geapplaudisseerd. Zegt Google, hè? Zegt Google. Weten we natuurlijk, ja. Ja. Het enige wat we kunnen doen is nu zelf 4 uur doen, dan weten we zeker. Ik dacht, Placido Domingo, of wat ook het record is in de Bijbel, of in de wereld, I don't know, de Guinness boeken, I don't know. Maar dit is wat ik denk ik wel van uitga. Dat toen Jezus Christus, na het volbrachte werk aan het kruis, toen hij terugkwam bij de Vader en de hemel voor hem openging, dat de engelen en de oudsten en de levende wezens en de dieren rondom de troon, die zijn hem aan het aanbidden, tot het moment dat hij binnenkwam. En zeiden, hij is waardig te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Hij is het waard. De troon is voor hem. Voor hem, hij die zit op de troon. Waarom zit Jezus op de troon? Omdat het werk volbracht is. Je zit op de troon omdat het werk volbracht is. En ik geloof dat de hemel al 2000 jaar, ongoing, 24-7, ook al is daar geen tijd, maar 24-7, een staande ovatie voor Jezus heeft, voor het lam dat waard is te ontvangen, lof, eer en aanbidding. En dat de oudsten voortdurend hun kronen neerwerpen en ze aanbidden hem, de leeuw van Juda die overwon is, het lam op de troon. En dat is niet, oh, dat is leuk voor Jezus, gelukkig, fijn. No pain, no glory, maar hij is er maar doorheen gegaan en nu verdient hij ook de troon. Come on. Nee, dat is niet goed nieuws voor Jezus, dat is goed nieuws voor ons. Het goede nieuws is dat Jezus zit op de troon. Dat is goed nieuws voor deze verstoorde, kapotte, gekke, krankzinnige wereld. Waarin de schepping zelfs uitziet naar de openbaring wie de kinderen van God zijn. Omdat de schepping zelf nog zucht. En deze wereld zucht. En deze wereld is in nood. En in deze wereld maken we elkaar af. En deze wereld polariseert. En deze wereld is een gekke wereld. Maar dit is onze hoop. Er was er een die stierf aan het kruis. En toen zei, het is volbracht. En om te bewijzen dat het volbracht werd, stond hij op uit de dood. En zei, dit is de nieuwe schepping. En ik ben het nu al begonnen. En als je in mij gelooft, ben je ook jij een nieuwe schepping. En ontvang je een nieuw leven. En ontvang je dat leven. Niet om voor jezelf te houden, maar uit te delen. En te handelen met voorkennis. Te handelen met voorkennis. De kerk handelt met voorkennis. Dat mag in de gewone wereld niet. Komt de rechter, die tikt je op de vingers. Je mag niet handelen met voorkennis. Maar de kerk moet handelen met voorkennis. En dit is wat we weten. Aan het eind van de geschiedenis, alle dingen nieuw. Aan het eind van de geschiedenis, alle dingen nieuw. Dat is de kennis die we hebben. Dat weten we door ons geloof in Jezus. Hij is onze hoop. En met die voorkennis stappen wij de wereld in. En dromen wij van een nieuwe wereld. En zeggen we, wacht even, alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Dat is wat hij gaat doen. En dat is de autoriteit die de kerk heeft. Om vandaag het verschil te maken. Tot slot. Er zijn twee responses, twee antwoorden op hemelvaart. Voor de kerk van Christus, overal. Maar zeker ook voor Mozaïek. Dus Mozaïek, wat brengt ons dit? Als Christus stierf, opstond uit de dood, ten hemel voer, aan Gods rechterhand zit. Wat brengt ons dit? Wat is dan vanaf nu onze agenda, ons idee, de reden waarom wij bestaan? Wat is het? Twee responses, twee antwoorden. En misschien nog duizend noemen, maar ik noem deze twee. De eerste is aanbidding. We bestaan voor de aanbidding van God. Als kerk bestaan we voor de worship, voor de aanbidding van God. Jezus zit op de troon en wij voegen ons bij die aanbidding. We knielen voor die troon. Als kerk aanbidden wij Jezus. Wij herinneren ons aan wie Hij is. En daarmee, let op, is de kerk een profetische beweging. Wat bedoel ik daarmee? Wij bedoelen daarmee dat wij uiteindelijk weten dat elke knie zich zal buigen, elke tong zal belijden dat Christus Heer is. Maar wij als zijn volgelingen nu doen dat nu al. En wij zeggen, hey, in die end buigt iedereen. En wij willen de wereld als kerk laten zien hoe dat eruit ziet. Hey wereld, weet je waar je naartoe gaat? Je gaat hier naartoe. Hier ga je naartoe. Je gaat voor koning Jezus op de knieën. En wij willen als kerk laten zien hoe dat eruit ziet. Wij willen leven in overgave. Wij willen leven in aanbidding. Wij leggen onze kronen voor hem neer. Wij leggen onze reputatie voor hem neer. Hij is onze Heer. No matter the consequences. Ook al nemen ze ons leven. Ook al zetten ze ons in de arena. Jezus Christus is Heer. Ik dien hem. Zo ziet een leven eruit. Waar we allemaal naartoe gaan. We buigen ons allemaal in the end voor koning Jezus. En de kerk pakt dat als een profetisch signaal. En ze leeft in overgave voor koning Jezus zegt, dit is de toekomst van de hele schepping in aanbidding voor koning Jezus. Zo ziet het eruit. Dit is het. Dit is onze agenda. Dit is onze one thing. Daar droom ik van. Daar droom ik ook van voor deze kerk, voor onze beweging, Mozaïek. Dat we niet bekend staan om nieuwe worship songs. Maar dat we bekend staan als een kerk die de eer, de glorie van koning Jezus zoekt en zoekt en zoekt. Nu al. Als een profetisch signaal in een wereld waar mensen voor zichzelf leven, leven wij voor Jezus. Oh, ik droom zo van een kerk die zo in overgave leeft. Die zo. Ik droom van een kerk die hier komt op zondag. En niet op de countdown zit te wachten voordat ze het eerste lied gaan zingen. Oh, ik droom van een kerk waar mensen binnenkomen dat ze hongerig zijn naar de tegenwoordigheid van Jezus. En niet kunnen wachten. Niet kunnen wachten hun leven voor hem neer te leggen, hun zorgen voor hem neer te leggen, hun pijn voor hem neer te leggen, hun lijden voor hem neer te leggen, hun ziekte voor hem neer te leggen. Zeggen, Jezus, u bent alles. U bent alles. U bent de lam op de troon. U bent het waard. Ik leg mijn leven neer. Dat is het eerste agendapunt van ons Mozaïek voor de komende 15 jaar. Is worship, 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 worship. Liedjes zingen? Nee joh, weg met die liedjes. Prachtig, mag, prima. Niet erg. Maar we zingen liederen omdat we hem aanbidden. Dat is de worship. En de tweede is herstel. Tweede opdracht voor de kerk is herstel. Want als het waar is dat Jezus de baas is, en als het waar is dat hij uiteindelijk aan het eind van de geschiedenis alles recht maakt, alles goed maakt. Als dat waar is. En we hebben hem zo aanbeden. En we hebben hem aanbeden met ons hele leven. En we lopen de gewone straat weer in. We lopen de klaslokalen in. We lopen weer op ons werk. We lopen weer naar de supermarkt. Als dat waar is, dan gaan wij opnieuw leren dromen. Van hoe ziet dan die wereld eruit? Als hij werkelijk de koning is. Hoe ziet jouw klas... U zit hier vooraan. Leuk, hallo, slachtoffers. Hoe ziet je klas eruit als Jezus de meester is? Hoe ziet jouw klas eruit als Jezus de meester is? Wordt er nog gepest in de klas? Worden er dan kinderen achtergesteld? Nee. Als Jezus de meester is, als Jezus de baas van je klas is. En als jij nou Jezus aanbidt als de baas. Heer, u bent de meester. Je gaat morgen weer eens naar school. Hoe zou jij dan met dat nieuwe perspectief kunnen kijken naar... Als Jezus hier nou regeert, hoe zou dat eruit zien? Als Jezus nou... Wauw. Hoe ziet jouw school eruit? Hoe ziet Veenendaal eruit? Hoe ziet Nederland eruit? Als een aanbiddende kerk droomt over herstel van alle dingen nieuw. Tot slot, Glenn Packiam zegt... Aanbidding, worship, als voorganger van Rock Harbor Church in Amerika. En ik ben nog een persoonlijke fan van hem. Van de week had hij dit op Instagram gezet en ik wil het hier ook delen. Worship is how believers on earth keep in touch with the reality of heaven. En als kerk hebben we dat te doen. Worship is how believers on earth, wij hier nu, keep in touch with the reality of heaven. Straks hebben we 3 takeaways. Heel snel. Neem die straks mee, de 3 takeaways. Aan het eind van de dienst komt het terug. Neem even een foto. Welke plek heeft de aanbidding van het lam in mijn dagelijks leven? 2, hoe zou jouw werkplek eruit zien? Of jouw klaslokaal of jouw gezin? Als Jezus koning is. En 3, wat betekent het concreet voor jou om hem niet alleen te aanbidden, maar ook als koning te volgen? Neem die straks mee. En wat wij nu gaan doen, is God aanbidden. Alles wat we nu gedeeld hebben. Eigenlijk maar 1 respons. Dat is een kerk die Jezus aanbidt en hem verhoogt. Dus Placido Domingo kreeg misschien het langste applaus. Of misschien toch een kerk in Nigeria die het voor Jezus deed, ik weet het niet. Maar zouden wij de rest van onze tijd samen, die wij hier nog hebben, kunnen wijden aan de eer en de glorie en de majesteit van het Lam op de troon. Zouden wij, Mozaïek, hem vandaag aanbidden met alles wat in ons is. En daarom leek het me een goed idee. Dat was spontaan in de eerste, maar het is nu niet meer spontaan, want we hebben al een dienst gehad. Maar daarom leek het ons een goed idee om zo meteen, voordat we de worship ingaan, als kerk ons te voegen bij het applaus, bij de staande ovatie van Koning Jezus. Als je kan staan, wil je staan. Zouden wij ons kunnen voegen bij de staande ovatie van de engelen, van de oudsten, voor Koning Jezus. En zouden wij zo meteen deze ruimte kunnen vullen met onze lof en waardering en dankzegging voor Koning Jezus, die het waard is te ontvangen. Alle lof, eer en heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Omdat hij het volbracht heeft. Omdat deze krankzinnige, gekke, gebroken wereld niet ten dode is opgeschreven. Omdat hij alles nieuw maakt. Omdat hij ons nieuw maakt. Jou en mij, zouden we hem die waardering en aanbidding kunnen geven. En daarom zometeen, aan de count of 3, wil ik vragen, als Mozaïek, laten we Jezus aanbidden. Laten we hem een applaus geven. Laten we onze waardering uiten. Nog niet, even wacht. Ja, iemand wilde al. Maar dit is wat Lucas 24 zegt, tot slot. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. En daar hief hij zijn handen op en hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En wat staat er? Zij aanbaden hem. En keerde in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze wat? God loofde. Dus zometeen zullen wij ons voegen bij de discipelen die hem aanbidden. Zullen wij ons voegen bij de hemel en hem aanbidden. Het lam die op de troon zit. Zijn we klaar om de rest van deze 20, 25 minuten die we nog samen hebben te vullen met de lof van Jezus, de eer van Jezus, hem bezingen. Helemaal voor hem gaan, onze handen op te heffen, onszelf te geven, te knielen. Zelfs, hier is ruimte zat om te knielen in de wandelpaden, wou ik zeggen, in de gangpaden, je plek te vinden. Zullen we doen? het oké? Oké, oké, oké. Yeah, come on. Oh, oké, oké. Hey, hey. On the count of three. De hemel applaudisseert al 2000 jaar. Placido Domingo kreeg 1,5 uur. Oh, come on, Christus. Christus verdient alle lof. Dus, kerk, muziek, thuis ook. On the count of three. Tel tot 3. En dan gaan we deze ruimte vullen met eer voor Koning Jezus. Zijn we klaar? Zijn we klaar? Here we go. 1, 2, 3. Aanbid Jezus. Halleluja, Koning.